We gaan lezen uit Numeri hoofdstuk 6. Is dat goed, ja? Numeri hoofdstuk 6. Vanaf vers 22. De Heere nu sprak tot Mozes, spreek tot Aaron en zijn zonen. Zo zult gij de Israëlieten zegenen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen. En ik zal hen zegenen. Ja, Vader, wilt u ons ook zegenen deze morgen, als we nadenken over deze overbekende zegening van u. Wilt u ons hart zegenen, Heer, om Jezus wil. Amen. God verlangt enorm om ons te zegenen. En deze zegenspreuk kent u natuurlijk overgoed. Maar ik wil daar toch eens wat over zeggen. Want ik weet niet of we het helemaal begrijpen. Of we de diepte daarvan kunnen beseffen. Misschien moeten we even nadenken dat God is een genadig God. Maar er zijn twee soorten genade bij God. Er is de algemene genade. En er is de bijzondere genade. Algemene genade, we vinden dat in Matteüs bijvoorbeeld, dat de Heer Jezus zegt dat God laat het regenen over de goddelozen en over de rechtvaardigen. Hij laat de zon schijnen, gewoon algemeen. Algemene genade is dat. Onze maatschappij, waar we vrede hebben, waar we regering hebben, ziekenhuizen hebben, politie hebben, een leger hebben. Dat is de algemene genade. Daar kunnen wij allemaal van genieten. En dat is ook uit God. We denken vaak dat dat niet uit God is, maar dat is ook uit God. Daarom mogen we als christenen volop gebruik maken en dankbaar zijn voor de doktoren, voor de artsen en voor alles wat God ons schenkt in ons dagelijks leven. Maar in de gemeente is er iets bijzonders aan de hand. Namelijk, daar is een bijzondere genade. Die vind je eigenlijk nergens. Dat is een genade die enkel maar gegeven wordt. En dat zal ik u straks nog wat meer uitleggen. Via deze zegen. Deze zegen is bedoeld voor Gods volk. Deze zegen is niet bedoeld voor de wereld. Maar is bedoeld voor Gods volk. Dat is de bijzondere genade. Een van de grote noden van onze tijd is dat de kerk terugvalt tot de algemene genade. En dat in de kerk niet meer de bijzondere genade zichtbaar wordt. En zichtbaar is. We kunnen perfect kerk zijn met de algemene genade. We kunnen een mooie muziekgroep neerzetten. Prachtige muzikanten met hun talenten laten spelen. Mooie instrumenten. We kunnen sprekerstalent hebben. En we kunnen een schitterende reden houden. Maar de kerk heeft iets bijzonders wat niet te vinden is in de wereld. En dat is de bijzondere genade. Dat is het karakter van God. Dat is vergeving bijvoorbeeld. Tweede mijl gaan, derde mijl gaan. Motieven, waarom doe je iets? Jezelf niet belangrijk vinden, zoals de apostel Paulus, die dat op een magistrale wijze heeft getoond. Ik tel mijzelf niet. En toch helemaal opgaan in die heerlijkheid van God. Nou, deze zegen is daarvoor bestemd. En ik ga u dat uitleggen. En als u dat gehoord hebt, zult u dat begrijpen. Eerst iets over God. God wil ontzettend graag zegenen. De hele Bijbel is daar vol van. Dus in de eerste bladzijde van de Bijbel vind je dat God alles schept. En dan schept hij in het laatst de mens en dan zegt hij... En God zeide, zie ik geef u het zaaddragend gewas, de hele aarde, al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten zijn en het zal u tot spij zijn. En dan staat er, en God zegende hen in vers 27 en God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hen, man en vrouw schiep hij hen en hij zegende hen. Hij zegende hen. Die zegen geeft hij aan Noach, als die uit de ark komt. Het eerste wat God doet, is dat hij Noach zegent. Als het dan weer verkeerd loopt en hij roept Abraham, dan is het eerste wat God doet bij Abraham, dat is hem zegenen. En hem tot een zegen stellen voor de hele wereld. God doet dat met Isaac. God doet dat met Jacob. Door de hele schriften heen. Een van de mooie psalmen. Psalm 67, dat is een psalm die over de hele wereld gaat en die begint als volgt. Hoor, Psalm 67, God zij ons genadig en zegene ons. Hij doet zijn aanschijn schijnt bij ons lichten, opdat men op aarde uw weg kennen. Dus de zegen die hij aan Abraham gaf, opdat men op aarde uw weg kennen. Ja, en elke brief van de apostel Paulus, hij heeft er 13 geschreven, beginnen allemaal met deze zegen. Hij zegt dan, genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Genade komt uit de zegen van Numeri en de vrede komt van de zegen van Numeri. Dus die zegen, daar verlangt God intens naar. Nou, laat ons eens kijken naar deze zegen. Deze zegen is drievoudig. Drievoudig. Nou, in het Oude Testament vind je dat eigenlijk niet zo bijzonder. Maar wij zijn Nieuwtestamentische christenen en in het Nieuwe Testament heeft God zich op een uitzonderlijke wijze geopenbaard. Iets wat wij niet kunnen voorstellen. Maar wij weten dat het God de Vader is, God de Zoon is en God de Heilige Geest is. En in Numeri, hoofdstuk 6, vinden we dus eigenlijk die drie terug. We vinden dus daarin al een kenmerk, een aanwijzing van die bijzondere openbaring van God. Nu die eerste zegen, de Heere zegene u en behoede u, dat is de zegen van de Vader. De Vader heeft een intens verlangen u te behoeden. Die tweede zegen, de Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, dat is de zegen van de Zoon. Het is de Zoon die ons de Vader openbaart. Niemand kent de Vader dan de Zoon. En die de Zoon het wil openbaren. De Zoon is aan de boezem van de Vader. En die heeft ons de Vader doen kennen. Wonderlijk is dat. Die laat het aangezicht van de Vader aan ons zien. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Zegt God. Zegt de Heer Jezus. Dat is het aangezicht van de Vader. Dat is een bijzonder aangezicht. Wij herkennen elkaar uit ons gezicht. U kent mij niet van mijn handen. Wel als het gehandicapt is zo. Zeg maar één vinger aan zit of zo. Wordt dat een kenmerk. Als het normaal is, zie je dat niet. Maar je gezicht is uniek. En daarom laat God zijn aangezicht over ons lichten. En dat is in de Zoon. Die heeft onder ons gewoond. En die Zoon heeft de genade gebracht. Ik ga er straks nog iets meer van zeggen. Op een bijzondere wijze. Nou, die derde, dat is van de geest. De Heere verheffen zijn aangezicht over u, geven u vrede. Die lijkt veel op de tweede, lijkt precies op de tweede. Dus die tweede is van de Heer Jezus en die derde is van de Heilige Geest. Nou, wat doet de Heilige Geest? De Heilige Geest brengt niets nieuws, maar de Heilige Geest toont ons die heerlijkheid van dat aangezicht van de Zoon. Zonder de Geest zien wij de heerlijkheid van de Zoon niet. De Geest neemt het uit Jezus en verkondigt het ons. Dus als u een Bijbelkenner bent en u weet alle details van de Heer Jezus, maar de Geest heeft niet het aangezicht van Jezus op een bijzondere wijze aan u geopenbaard, heeft u geen deel in deze zegen. Deze zegen is voor Gods volk. Laat ik daar iets van zeggen. Aan het kruis, toen Jezus daar hing, waren er twee kruisen naast hem. Twee misdadigers. De Bijbel zegt niet dat dat moordenaars zijn, maar waarschijnlijk wel. Zij waren ter dood veroordeeld. Twee exact dezelfde mensen. Exact dezelfde geschiedenis. Exact hetzelfde loon. Matthäus zegt ons dat zij met de massa Jezus hoonden. En zeiden, doe een wonder, kom van dat kruis af en haal ook ons eraf. En Jezus hing daar. En Jezus die toonde daar Gods heerlijkheid. Nou, dat is ongelooflijk. Maar die twee misdadigers zagen dat niet. De massa zag dat niet. De massa maakte hem belachelijk, hoonde hem. Totdat de Heere het zijn aangezicht verhief over die ene. En die zag ineens iets grandioos. Die zegt, wat is dat? En die zegt, Jezus, wil je als je in je koninkrijk gekomen, koninkrijk. Hij ziet daar een koning aan, een koning. Eerst zag hij een misdadiger. En hij kende misschien wel dat zijn vader Jozef was, wist waarschijnlijk ook wel dat zijn moeder Maria was. Hij wist wel dat hij 33 jaar was. Hij wist dat hij een wonderdoener was. Hij kende alle details. Maar het was een mislukkeling. Missie mislukt. Totdat hij de glorie zag. De heerlijkheid zag. En dan wordt het aangezicht van de Heere wordt duidelijk in Jezus. En dan ontvangt hij vrede. Dan ontvangt hij de vrede. Mooi is dat. Nou, God wil ons bewaren. In 1 Thessalonicenzen 5 staat het zo. En hij, vers 23, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, uw ziel en lichaam, mogen bij de komst van ons Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk bewaard te zijn. Die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Vind ik geweldig. God bewaart, dat is Gods verlangen. Maar de prijs die God betaald heeft om ons te kunnen bewaren, is kolossaal. Daarom in die zegen van Numeri vinden we die prijs helemaal aanwezig. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Zoon. Ja. Weet je, als je nu googelt, hè, en je Je googelt Jezus in. En je gaat dan naar de afbeeldingen. Dan krijg je schitterende tekeningen van Jezus. De mooiste man die hier op aarde bestaan heeft. Is zo. Moet je maar eens doen. Fascinerend. Maar het is niet de taal van Jesaja. Jesaja zegt, hij was niet om aan te zien. Hij was veracht. En we hebben hem niet geacht. We hebben ons ervan afgekeerd. Op Golgotha zijn deze twee kenmerken aanwezig. Dus op Golgotha zie je een verschrikkelijk tafereel. Een afschuwelijke man. Getekend door de verwoesting van de zonde. Dat was allemaal zichtbaar bij hem. Afschuwelijk. En als je daarnaar kijkt, is dat een spiegel. Dan zeg je, o Heere God, dit ben ik. Als de geest zijn aangezicht over je verheft heeft. Maar anders keer je van hem af. En dan zeg je, wegwezen, wat een zootje is dat. Maar als Gods geest je duidelijk maakt, dan zie je daar jouzelf, jouw leven, jouw zonde. En dan kijk je en dan schaam je. En dan luister je. Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. En dan daalt de glorie van Golgotha in je leven. En verander je. Dat is onvoorstelbaar. Wat dat is. Wat dat betekent. Nu is de grote vraag of je ooit bij Golgotha bent geweest. Dat denk je misschien. Maar of het zo is. En ik ga u een verhaal vertellen. En plaats u in dat verhaal. En kijk of u ooit op Golgotha bent geweest. Jaren geleden, is echt gebeurd, werd ik opgebeld. Ik was toen in Genk door een persoon. Hij was helemaal verstreek. En hij zei, Wout, zegt hij, hij verboog zijn stem ook wat, ik wil niet hebben dat je mij kent. Maar zegt hij, ik heb een verhaal en ik wil hebben dat je luistert. Wil je luisteren? Ik zeg, doe maar. Oké, en hij vertelde. Hij zegt wel, zegt hij, ik ben een leraar op school. En ik heb een relatie aangegaan met een collega. Hij zegt, en die collega is in verwachting. En nu zegt mijn vrouw dat dat kind van mij is. Maar dat kind is niet van mij, zegt hij. Ik weet dat. En hij was zo verschrikkelijk van streek. En we hebben toen met elkaar veel pastoraat gedaan. Telkens belde hij mij en weende hij. Hij zat onder de schuld en ik bracht hem bij Golgotha. En toen werd dat kind geboren en het leek absoluut niet op hem. Dus daar waren we blij mee. Het was niet van hem. Was ook niet zo. Maar in ieder geval. Maar zijn huwelijk komt geweldig in moeilijkheden. Maar God zegent. En na 5 jaar komt hij terug. Ik had hem al jaren niet gehoord. En ineens was hij daar weer. Zo onvoorstelbaar diep onder de schuld van God. Kwam er niet meer uit. Uit zijn leven. Liep compleet vast. En ik zei met hem, ik zeg, weet je nog wat we vorige keer gedaan hebben? Ja, dat weet ik nog. Hij zegt, maar Wout, het heeft geen enkele zin meer. Ik ben verloren, ik heb een grote fout gemaakt. Mijn leven is kapot. Ik zei toen tegen hem, wil je met mij naar Golgotha gaan? Ja, zegt hij, ik wil dat wel. Ik zeg, ja, hij zegt, ik weet niet wat je bedoelt. Maar Zeg, we gaan wandelen en we gaan naar Golgotha. Zeg, en ik ga met je babbelen. En we gaan bij Golgotha zitten en we gaan naar het kruis kijken. Ja, zegt hij, ik wil dat wel doen. Wie weet helpt het, zegt hij. Zeg, ja, ik zeg, maar je moet één ding beloven, dat je niet de verbinding afbreekt. Oh, zegt hij. Zeg, ja. Zeg, maar beloof je me dat echt? Niet de verbinding afbreken. Zeg, het wordt moeilijk voor je. Ah, zegt hij. Zeg, ik kan me niet voorstellen dat dat moeilijk wordt. Zeg, ja. Zeg, maar beloof je het me? Ja, zegt hij. Ik beloof het. Ik zeg, oké, wandelen. Ik zeg, door de bossen. Ik zeg, ik zal mijn hand op je schouders leggen en we gaan vriendschappelijk wandelen. Ik ga babbelen, ik ga vragen stellen. Ik zeg, Piet, hey Piet, fijn dat je bij me bent. We gaan naar Golgotha. Piet, jij bent toch die man die geflirt heeft met die vrouw? En het werd stil. Ik zeg, antwoord is. Wat ga je met me doen, zegt hij. Ik zeg, ik ga naar Golgotha met je. Ah, ja, zeg. Ik zeg, maar ik vertrouw het niet helemaal. Ik zeg, nee, nee. Zeg, kijk, maar antwoord mij maar. Ja, zegt hij, dat weet jij, dat ik dat gedaan heb. Ik zeg, dat is goed. Ik zeg, Piet, vertel me eens hoe je door de jaren heen je vrouw misleid hebt. Welke leugens gebruikte je? Hij zegt, dat weet jij. Jij hoeft dat niet te vragen, zegt hij. Ik zeg, maar Piet, vertel dat me eens. Ik vertel het niet, zegt hij. Ik haak af. Ik zeg, jij belooft niet af te haken. Ja, ja, maar je bent gemeen bezig. Ik zeg, Piet, ben ik gemeen bezig? Ja, zeg, je bent wat doe je? Je gooit zout op mijn wonden. Ik zeg, Piet, we gaan naar Golgotha. God ga je genezen van je wonden. Ik zeg, dan kan je er zout op gooien wat je wil, maar voel je niet meer. Zeg, Piet, waarom zijn je wonden nog open? Ben je ooit bij Golgotha geweest? En ik vroeg alles na wat ik allemaal wist. Want ik wist het allemaal. Hij had het me verteld, jaren geleden. En hij werd boos. En hij legde de haak er bijna op. En ik moest alles op alles zetten om het niet te doen. En op een gegeven moment, zo na een kwartier, zeg ik, nu zijn we bij Golgotha. Ga zitten. Dit is de mooiste plaats op aarde. Dit is fantastisch. Ach, zegt hij, ik weet het niet zo net. Ik zeg, waarom weet je dat niet zo net, Piet? Ik voel me hier niet thuis, zegt hij. Ik zeg, waarom niet, Piet? Och, zegt hij. Ik heb mijn leven vergaald. Is kapot. Zeg, maar dit is toch de mooiste plaats? Nee, zegt hij. Ik word alleen maar herinnerd aan mijn zonde. Zeg, oh. Wie zie je dan hangen aan het kruis? Poh, mijn zonde, zegt hij. Zeg, ah ja. Zeg, luister dan. Zeg, Piet, ik ga nu iets doen wat ik niet mag doen, maar ja. Weet je, ik ga het toch doen om je te helpen. Ik ga voor Jezus spelen. Zeg, dat is heiligschennis, ik weet het. Maar ik wil je zo graag helpen. Ik zeg, en ik ga je iets zeggen. En toen zei hij, het zal wat fraais wezen. Zegt. Ik zeg, Piet, papa, pas op, hè. Wat doe je nu? Wat zeg je nu over het kruis? Het zal wat fraais wezen. Zegt. Ik zeg, Piet, mag ik het doen? Ja, doe maar, zegt hij. Ik luister toch met halve oren als ik het te ver vind gaan. Ik zeg, maar Piet, je moet kijken of ik iets zeg wat onjuist is. Niet wat jij wil horen. Oh ja, dat is goed, zegt hij. Zeg, Piet. En ik was dan voor Jezus, ik zeg, Piet, maar ben ik blij dat je hier bent. Ik ben zo dankbaar dat je hier bent. Ik zeg, Piet, jij bent toch die man die overspel gepleegd heeft met die vrouw. En toen zei hij, begin jij ook al, zei hij. Ik zeg, Piet, Je weet toch dat God alwetend is, Piet? Denk je dat God dat niet wist? Ah ja, zegt hij. En ik ging weer al die vragen langs. En hij zat te zuchten en te kreunen en te piepen. En hij werd boos. Zo ga je niet met mensen om. Wout, zei hij. Ik zeg, ik ben Jezus. Niet Wout, op dit moment. Ja, zegt hij. Ik zeg, Piet, denk je dat ik iets zeg wat Jezus niet zou zeggen? Goh, denk het wel, zegt hij. Ik zeg, Piet, hoe denk je dat? Hoe kan je dat zeggen? Denk je dat Jezus op het kruis zegt dat jouw kwaad niet zo erg is? Die heeft daar verschrikkelijk voor geleden. De toorn van God over jouw kwaad is op hem geweest. Dat is uitgeboet. Dat is betaald. Ik zeg, luister Piet. Ik zei tegen Piet, ga er eens voor zitten. Ik heb je nog iets te zeggen. Ik hou mijn oren dicht, zei hij. Want je maakt het me onmogelijk. Ik zeg, luister, luister. Ik zeg, Piet, ik hou zo intens veel van je. En toen riep hij uit. Van mij, zegt hij. Van mij. En toen zei ik tegen hem, Piet, er is geen andere. Diegene die wij nu met elkaar besproken hebben, dat is Piet. Er is geen andere Piet. Jij probeert al jaren een andere Piet te zijn. Jij probeert met een God te leven die niet alwetend is, die niet alomtegenwoordig is, die er niet bij was toen jij overspeld speelde, die niet erbij was toen jij de leugens aan je vrouw vertelde. Jij probeert met een God om te gaan die jij gecreëerd hebt. Maar je hebt met een God te maken die jou gecreëerd hebt, Piet. En hij weende. Hij stortte in elkaar. En toen zei hij later, zegt hij, Wout, zegt hij, ik ben al zoveel jaren christen. En ik ben nooit bij Golgotha geweest. Ik heb nooit de zegen van de genade ontvangen. Ik heb altijd het beste kleed aangedaan op Golgotha. Ik heb me altijd gedoucht. Ik heb altijd getraind in de woorden die ik daar moet spreken. Ik ben nooit mezelf geweest. Ik heb nooit genade leren kennen. En hij veranderde totaal. Een gelukkig leven. Ik zie hem nog één keer per jaar zo. En dan komt hij naar me toe. Dan geeft hij me een hand. En dan weet ik wat die hand betekent. Ik heb een ander leven gekregen. Ik ben op Golgotha geweest. Ben je er wel eens geweest? Ben je er wel eens geweest? Dan moet je er nu komen. Het is de mooiste plaats op aarde. De mooiste plaats op aarde. Als je deze zegen wil kennen, dan moet je daar komen. Dan moet je niet toneel spelen. Dan moet je niet doen alsof. Dan moet je niet een christelijk leven leven. Volgens de regeltjes. Dan moet je luisteren naar hem. Zoals de moordenaar. En zeggen, wil je aan mij denken? En zeg het eerst maar. Hoont maar. Zeg maar wat je in je hart is. Zoals die moordenaar. Hij is genadig. Het enige wat je moet doen is vragen. Je gaat naar de bakker voor je brood. Je gaat naar de slager voor je vlees. Je gaat naar de burgemeester voor het valideren van documenten. Je gaat naar de ambassade voor je visa. En je gaat voor eeuwig leven naar Jezus. Niet naar de bakker. Niet naar de slager. Niet naar de ambassade. Niet naar Poetin. Niet naar Obama. Naar Jezus. Die stierf en die is opgestaan. Dat is geweldig. Dat is de boodschap die we hebben. Die is magistraal. Dat is de zegen. Die zegen is fantastisch. Genade. Nu ga ik iets zeggen wat ik niet mag zeggen. Je moet het er maar uitknippen als het op internet komt, weet je wel. Toen ik dit ging begrijpen, was ik vrij om te zondigen. Snap je wat ik zeggen wil? Ik mag niet zondigen. Ik doe het ook zo weinig mogelijk. Maar ik ga het niet meer proberen het niet te doen. Want met als ik probeer het niet te doen, begin ik te huichelen. Ga ik doen alsof. Zet ik mijn beste beentje voor. Hij kent mij intens. En dit is zo overweldigend mooi. Ik ben verzoend. U bent verzoend als u deze zegen kent. En als ze dan zeggen tegen mij, maar je hebt een grote fout gemaakt, zeg ik, wauw. Maar ik ben verzoend. Ik zal het goed maken. Ik hoef me niet meer te schamen. Vroeger schaamde ik me. Ik ben jaren vreselijk depressief geweest. Ik schaamde me dood voor Wout van Weijgaard. Ik kon niet met mezelf leven. Ik haatte mezelf. Nu niet meer. Ik vind mezelf wel een heel moeilijk figuur. Maar ik lach om mezelf. Want deze zegen is zo. En dat is gebeurd doordat de Heilige Geest deze Jezus getoond heeft. Die heeft het laten zien op Golgotha, die twee aangezichten. Dat verwrongen beeld was niet om aan te zien, zoals Jesaja dat zegt, waarin wij onszelf totaal herkennen. En dan, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En die misdadiger, die twee die exact dezelfde achtergrond hadden. De ene heb eeuwig leven en de ander is voor eeuwig verloren. En het verschil is het vragen aan Jezus. Wil je aan mij denken als je in je koninkrijk gekomen bent? Hij is koning. Aan het kruis is hij koning. Nou, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En die verheffen van het aangezicht is het eerste wat hij doet, is je overtuigen van zonde. En hij laat je die verschrikkelijke Jezus zien aan het kruis. En als je daar dan zit, dan wend je je aangezicht af. En zegt je, o Heere God, wat is dit afschuwelijk. En dan zegt de Geest, dat ben jij. Maar luister, Vader vergeef het hem. Hij droeg de straf. Hij droeg de toorn van God op zijn leven. Om jou en mij vrij te maken. Dit is de boodschap. Die is zo fantastisch. Dat is de speciale genade. De algemene genade is fantastisch. Maar die speciale genade is magistraal. Want de algemene genade is in België zeer hoog. En de mensen zijn intens in nood. Omdat de algemene genade wordt aangezien als komende van hunzelf. Onze prestatie. En we lopen vast. Maar die bijzondere genade, deze zegen. En zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen. En ik zal hen zegenen. Nou, lieve mensen. God heeft zijn naam op u gelegd. En zegent u. Amen. Vader, wilt u elk persoon hier behoeden naar geest, ziel en lichaam? Bewaren tot in eeuwigheid met deze zegen. Dat bidden wij u in de naam van Jezus. Amen. Nu, als je niet op Golgotha geweest bent, kom dan nu, vandaag. Het is zo belangrijk dat je het doet. Dat je niet zegt, allee, het was een leuke dienst. Dat maakt mij zo verdrietig. Wij hadden een begrafenis en we waren met zo'n 450 mensen. Met allemaal muzikanten. Was iemand die gestorven was, die veel relaties had met grote muzikanten, die zalen vol kunnen krijgen, avondvullende programma's. We hadden een indrukwekkende dienst. Na die tijd kwamen die muzikanten naar mij toe. Ik had gesproken over vrede met God. De grootste vraag. Is die beantwoord in je leven? En ze zeiden tegen mij, zeggen Wout, zeggen ze, wat een schitterende dienst voor dat. Ik zeg, weet je, moet je niet zeggen tegen mij. Jullie kunnen een veel mooiere avond verzorgen dan wij ooit kunnen doen. Jullie kunnen een avond verzorgen waar om de 3 minuten een daverend applaus is. Ik heb geen applaus nodig. Heb je vrede met God? Dat is de vraag. Dat andere is leuk en aardig, maar dan ga je mee naar de hel. Heb je vrede met God? En hij keek me aan. Ja, zegt hij. Dat was de vraag, hè, vanmorgen. Ik zeg, ja, dat was de vraag. Ja. Toen liepen we naar het graf om onze geliefde in het graf te leggen. Toen kwam er iemand naast me en die zegt, hij zegt, meneer, zegt hij, ik ken u niet, zegt hij. Maar ik zal vannacht wakker liggen. Want ik heb het begrepen, zegt hij. En ik zei tegen hem, ik ben zo ontzettend blij dat je wakker ligt. Ik gun je van harte een zeer onrustige nacht. En aan het einde zijn vrede. Nou, God zegen je.